Waar ben jij het meest loyaal aan? Dat is een vraag die we ons allemaal wel instellen. Hoi, dit is Gerard van de podcast In Amerika. In deze podcast praten we over de monarchie en over loyaliteit. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook In Amerika met een K en op Instagram In Amerika. Aflevering 133 van de podcast In Amerika. Vandaag met Martin Roorda uit
Iowa City.
Iowa City. En Maxine Cullen, die belt vanuit
Bloomfield Hills, Michigan.
En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik bel vanuit Voorhees, New Jersey. Laten we even een snelle check-in doen. Hoe staat het leven deze week? Of behalve de enorme hitte waar we het mee te maken hebben.
Ja, nog hetzelfde als vorige keer eigenlijk voor mij.
Dat is goed nieuws.
Een beetje een broken record hier. Maar ook inderdaad de hitte. We hadden echt een hele erge storm. Ik denk dat ik voor het eerst echt in een hele diepe... water, ik weet niet eens wat het precies was, maar het was gewoon kuil met water dat ik met de auto doorheen moest. Dat ik dacht, oh, gaat mijn auto dit overleven? Maar we zijn er. Dus het is allemaal goed gekomen.
Ja, bij ons is het vooral eigenlijk zaak om de kinderen bezig te houden. Want ik heb nu 5 kinderen thuis zitten die geen school hebben.
Oh ja.
En dat, om ze een klein beetje van de schermen weg te houden. Anders zitten ze de hele dag op een scherm. En dan 's avonds zijn ze ook niet moe. En dus dan komen ze naar beneden. Ja, ik kan niet slapen. Ja, normaal gaan ze naar school, worden ze erg moe van. En dan slapen ze lekker. En nu hebben ze helemaal geen inspanning. Dus dat is een toch wel lastige kwestie.
Ja, zeker. En bij jullie heb je ook natuurlijk wel in de zomer vaak tornado warnings, neem ik aan. Of vaak, maar...
Ja, tot nu toe nog niet gehad. Het is wel heel heet. En vanochtend hadden we thunderstorms, maar tornado's nog niet gezien. Maar het zal nog wel komen, denk ik.
Nou, ik hoop van niet, eigenlijk.
Maar goed, laten we beginnen met ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over de koninklijke familie, oftewel royalty. Dit naar aanleiding van Marty. Je hebt gewerkt als royalty reporter, als ik het goed heb. En er is onlangs een documentaire of een film gemaakt over het leven van Maxima, waarin zeg maar haar opkomst en introductie in de Nederlandse cultuur is vormgegeven in de vorm van een film. Ik heb het zelf nog niet gezien, dat moet ik zeggen, maar... Dat lijkt me op zich wel interessant. Maar even heel snel, wat is jullie relatie met de koninklijke familie? Ik wil niet de persoonlijke relatie, maar zie je jezelf als koninklijke onderdaan of ben je meer een republikein van nature?
Nou ja, ik vind de koninklijke familie wel iets wat dan apart is. Ik vind het altijd leuk om te volgen hoe het allemaal gaat. Ik ben ook echt... Kijk, Koningsdag en Koninginnedag is iets wat vaak gezien wordt als een feestje. Maar ik vind het ook echt leuk om naar te kijken. Bijvoorbeeld op tv, dan komt het natuurlijk en dan gaat ze naar een andere stad en dat soort dingen. En dan wordt dat helemaal uitgezonden. Ieder jaar kijk ik daarnaar. Toch wel. Dus niet alleen maar het feestje en dat is leuk. Ja. En ik vond dat heel leuk. Dit deed ik al sinds dat ik heel jong ben. Samen met mijn moeder keken we altijd. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En ja, het feestje is ook leuk. Maar ik volg het altijd wel. Ik vind het altijd wel interessant om te zien wat ze allemaal doen. En hoe het verder gaat. Ook met nu natuurlijk Amalia die een beetje meer dingen aan het doen is. En dat soort taferelen.
Ja, het vorste huis is iets aparts. Als je het hebt, dan is het iets raars van waar komt het eigenlijk vandaan en waarom is dat erfelijk allemaal. En dan stel je er wel eens vragen bij. Maar dus landen die het niet hebben, die voelen daar dan toch weer een aantrekkings, kracht naartoe. Dus die missen dat dan weer op een of andere manier. Dus het heeft iets dubbels.
Ja,
ik ben nooit echt een overtuigd royalist geweest of een republikein. Ik heb het meer bestudeerd als verschijnsel. Ik ben ook 2 jaar lang royalty verslaggever geweest bij een maandblad Vorsten. En allerlei reportages gemaakt. Meegegaan met Koninginnedag en dat soort van dingen achter de schermen. Het was allemaal wel heel leuk en heel spannend. Dus ik volg het nog wel, maar niet meer zo goed als toen.
Was Willem-Alexander toen al koning? Of is dat daarvoor nog?
Nee, is daarvoor nog. Ik kan me herinneren dat hij in Leiden studeerde. Toeredische auto de gracht in. Waarschijnlijk onder invloed. Maar ja, hij was niet echt een voorbeeldige student in dat opzicht. Maar en ik ging daar dan bijvoorbeeld kijken of ik daar nieuws kon halen. Dan lag ik in de bosjes te wachten of er iets gebeurde.
Wat leuk!
Ja. Ik woonde toen ook in Leiden toen ik daar studeerde. Ik studeerde daar niet, maar ik woonde daar wel.
Oh, ja.
Maar het was op zich wel grappig. Ja. Want ik kende wel mensen die hem dan weer kenden. Weet je, volgens mij zat hij ook bij het koor. Bij Minerva.
Ja, hij zat bij het... Ik denk Minerva, geloof ik wel.
Ja.
En overigens heb ik later, toen ik er allang geen verslaggever meer was... De koningin nog, koningin Beatrix was er destijds wel een stuk beter leren kennen.
Ah.
Persoonlijk, dus dat was dan wel grappig. Ze was wel een beetje voorzichtig, want ze wist... dat ik royalty reporter was geweest. Daar had ze niet veel mee op.
Nee.
Dus,
nee, snap ik. Zou ik ook niet, denk ik, heel super fijn vinden.
Nee, terwijl wij waren heel netjes. Hè? Wij gingen Vorsten, nooit echt... Geen, ja, dat was een heel net maandblad.
Zo'n NCRV-blad was het.
Zoiets, ja.
Mijn ouders lazen, geloof ik. Dus dan moet het wel heel braaf zijn geweest.
Nee, het was een heel braaf blad, ja.
Ik vind het bijzondere van het Nederlandse Koningshuis en het unieke ook, dat wij natuurlijk van qua. Nederland is natuurlijk begonnen als republiek ooit in de 16e eeuw. En we zijn pas nadat Napoleon uit Nederland vertrok, en Napoleon was verslagen en uit Nederland vertrok, en we zaten te denken aan de grondwet, zijn we echt een monarchie geworden.
Ja, het is voor ons beslist. Hè? In het verdrag van Wenen, conferentie van Wenen, hebben de grootmachten beslist dat Nederland een monarchie moest worden. Met België en Luxemburg erbij. En niemand was er eigenlijk enthousiast over dat idee. Nog over de monarchie en nog over het samenvoegen van die landen. Maar ze wilden in het noorden van Frankrijk ook een behoorlijke buffermacht hebben. Om te voorkomen dat er nog eens zo'n Napoleon kwam.
Ja, precies. Ja, dus we zijn. Want we waren als republiek natuurlijk niet echt een goed voorbeeld voor de rest van Europa. Iedereen was eigenlijk een beetje op tegen op ons, om het maar even heel simpel te zeggen.
Dat maar we waren wel een groot voorbeeld voor Amerika. Want heel veel van de dingen die hier bestaan zijn eigenlijk afgekeken van de Nederlandse republiek.
Dat klopt. Ja, eentje ervan is het feit dat Washington de hoofdstad van Amerika is geworden. Net zoals Den Haag de hoofdstad van Nederland is geworden. Dus dat is een plek waar geen enkele grote stad macht had. Want Washington was ook net als Den Haag een soort dorpje van niks. Omdat het precies tussen het noorden en het zuiden lag, kon geen van de machtscentra daar enige beroep op doen.
Mm-hmm.
Je bent bevroren, Martin, maar je hoort me wel?
Ik hoor je wel. Hoor je mij ook? Het is wel grappig, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar omdat Amerika natuurlijk altijd de republiek is geweest, wat hebben zij hier met royalty? Hebben jullie daar een idee van?
Nou, ik moet wel zeggen dat vaak mensen vragen, als het dan over Nederland, dat je iets moet vertellen of weet ik het, dat ze er wel naar vragen. Ze zijn er wel naar in geïnteresseerd, denk ik. Omdat het iets is wat zij helemaal niet kennen. Mm-hmm. Dat wij überhaupt een dag hebben waar wij het vieren, zeg maar, dat we een koning of een koningin dan vroeger hadden. En ik denk ook wel, meestal is de vraag, ja, maar wat doen ze dan precies? En waarom hebben jullie die dan? En weet je wel, want het is toch, je ziet toch vaak de koninklijke familie als, ja, een representatie of van Nederland. En ik denk wel dat zij dat toch niet zo goed kunnen plaatsen van waarom heb je dan, zeg maar, die mensen, de koninklijke familie, als jouw, ja, boegbeeld, hoe wil je het noemen. Maar dan ja, heb je ook nog de minister-president en wat doet die dan? Dus ik denk dat het altijd wel een beetje een tweestrijd is van ja, wat is allemaal leuk dat jullie dat hebben, maar wat heb je er eigenlijk aan? Dus dat vind ik altijd wel interessant als ze er zo naar kijken.
Ja, toch hebben ze er ook sommigen daar wel een fascinatie mee van, omdat het iets aparts is, wat ze inderdaad niet kennen. Maar Amerikanen hebben ook iets. Ik had het toevallig met iemand over vanochtend. Wat dat toch is. Ik denk dat het zit in het begrip dynasty. Dus dingen die in de familie zitten. Roem, rijkdom. Ze hadden ook zo'n soort fascinatie met families zoals de Kennedys en zo. Dus ze vinden dat wel interessant.
Nou, ik denk dat ze geobsedeerd zijn daardoor. Want als je... ik denk dat de meeste Amerikanen zouden het liefst tot de ridder worden benoemd door de koning van Engeland. Dus volgens mij vinden ze dat geweldig.
Want, ja, dat zou wel echt een stunt zijn.
Ja, want als je maar was het ook weer? Beckham, volgens mij is Beckham net iemand is onlangs geridderd. En opeens is het Sir Beckham, weet je wel. Sir dit of Sir Paul McCartney of Sir Elton John. Maar ze vinden het zo geweldig om dat aan te duiden van, oh, er bestaat een soort van nobility. En als ze dat mee weg zouden kunnen komen, zouden ze dat volgens mij in Amerika ook willen installeren.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Maar ik denk ook, weet je, in Engeland, en dat zien ze misschien ook wel eens, in Engeland is het natuurlijk veel strikter en nog, ze denken nog hoger, of hoe wil je het vertellen, dat wij zijn niet zo statig, heb ik het idee. Wij zijn veel meer iets moderner. Hè? Je hebt ander soort gesprekken. Ik bedoel, ik zou nou niet bijvoorbeeld toen Queen Elizabeth nog leefde, dat zij bij de Olympische Spelen staat te schreeuwen en te springen als wij iets winnen. Dat zie ik me dan weer niet voor me. Maar ja, dat doet bijvoorbeeld Willem-Alexander en Maxima en ook nu de kinderen. Die zijn daar wel veel meer mee bezig, ook met... ja, de connectie tussen gewoon de normale Nederlander en het Koningshuis. Dus ik denk dat dat wel ook wel een groot verschil is wat ze dan zien en wat er allemaal gaande is.
Ja, dat is denk ik wel een groot verschil inderdaad. Het Britse Koningshuis is veel plechtiger dan het onze.
Ja.
Ik denk dat de Amerikanen dat de Engelsen meer aanspreekt eigenlijk.
Ja, die Engelsen, maar die doen net alsof ze nog steeds de wereld regeren. Als je naar die koning van Prins Charles hebt gezien, de manier waarop dat wordt gepresenteerd is volstrekt belachelijk.
Over de top. Ja, het is echt groot.
Ja, echt ongelooflijk. Met de vertegenwoordigers van de hele wereld en my god.
Ja. Ja. Maar wat natuurlijk ook wel uniek is aan het Nederlands, vind ik in ieder geval, dat onze koningin niet uit Nederland komt. Als ik dat wel eens vertel, dan denken mensen, ja, hoe kan dat nou? Want in andere landen wordt dan jouw man of vrouw, bijvoorbeeld in Engeland, het Britse koningshuis, worden zij niet gekroond als koningin. Mm-hmm. Dat hebben wij in Nederland natuurlijk wel.
Ah, dan word je prinses.
Ja, dan blijf je prinses eigenlijk als je dat eerder al was. En in Nederland heb je dat niet. Maar dat zij inderdaad niet uit Nederland
en
komt.
En niet van adel is.
Ja, precies. Mm-hmm. Dus dat is ook wel weer uniek. Dat hoor je ook niet vaak.
En wat ook interessant is, er was een onderzoek gedaan hier op Penn, op Wharton, op de Business School. En waaruit blijkt dat economieën met een koningshuis het veel beter doen dan economieën die een republiek zijn.
Oh ja.
Dus dat is een soort van een relatie. Nou ja, omdat er toch een zekere stabiliteit uit voorkomt. Je bent niet afhankelijk van verkiezingen als het gaat om wie de leider van je land is of de vertegenwoordiger van je land is. Dus ook al heeft Alexander geen enkele politieke macht, hij heeft wel invloed. Hij is wel een, hij kan wel naar mensen, zeker als het om het bedrijfsleven gaat, hij kan natuurlijk wel mensen opbellen en zeggen van, joh, weet je wel, misschien moet je eens kijken of je misschien wil investeren in het in Nederland. Terwijl je, als je afhankelijk bent van de minister-president, ja, die weet nooit of die nog zit morgen. Mm-hmm. En ik denk dat dat een hele belangrijke stabiliserende factor is in landen zoals Nederland en België en Spanje, noem ze maar op.
Hmm. Ja, ik denk ook dat Willem-Alexander wat opener is over wat er gaande is in Nederland. En hij heeft toevallig, ik weet niet of jullie dit wel eens gehoord hebben, maar volgens mij een paar jaar geleden, was het misschien 2 jaar geleden, dat hij 10 jaar op de troon zat. En toen heeft hij een podcast gedaan met Edwin Evers. En dat gaat dan over ieder jaar dat hij koning was. En dus het eerste jaar, hoe dat allemaal zo is gekomen en zo. En dat is echt super interessant. En dan, ik denk ook dat dat het koningshuis wat meer mens maakt. En dat wij daar misschien een nuchter gevoel bij hebben in Nederland. En natuurlijk niet iedereen is er mee eens. Maar dat gevoel heb ik in ieder geval wel. Het koningshuis wat wij hebben. En als je dan kijkt naar het koningshuis ergens anders. En waar Amerikanen ook wel anders naar kijken, denk ik.
Ja, toch is dat ook wel een risico voor een koningshuis. Als ze zeg maar te gewoon worden, dan verliezen ze ook een beetje iets van de status. Er is al een verschil tussen. Toen Beatrix koningin was, die was toch iets plechtiger, zou ik maar zeggen. En dat is heel goed van Willem-Alexander. Om dat wat populairder te maken en wat gewoner. Maar dat betekent ook dat je meer afhankelijk wordt van je populariteit. Zeg maar. Dat kan op en neer gaan. En er zijn fasen geweest, dat las ik dan, dat het vorstenhuis in Nederland een stuk minder populair was. Omdat dan waren ze een paar missers geweest in de communicatie. Of was iets niet helemaal gewaardeerd door het Nederlandse volk. En dan zit je opeens heel laag in de peilingen. En dan denken de mensen, ja, waarom zouden we dat nog hebben, zo'n vorstenhuis? Ik denk, dat is wel weer een beetje het risico. Het is moeilijk om de balans te vinden tussen de juiste afstand houden en toch ook heel gewoon zijn en onder de mensen te komen.
Het volgende onderwerp waar ik het over wilde hebben is over loyaliteit. Van royalty naar loyalty. In Nederland is het heel normaal dat je zeg maar als Nederlander loyaal bent aan het Nederlands elftal en Nederlandse vlag en dergelijke. Maar in Amerika ligt die loyaliteit heel anders. Want daar zijn mensen, als je bijvoorbeeld kijkt naar het voetbal, daar zijn alle Italian Americans die zijn loyaal aan het Italiaanse voetbalteam, maar niet aan het Amerikaanse voetbalteam. En mensen van Duitse afkomst zijn loyaal aan het Duitse voetbalteam. En gaan zo maar door. En zelfs de mensen, ik moet je eerlijk bekennen dat die mensen, die Nederlanders die in Michigan wonen, dat zijn niet allemaal voetballiefhebbers, dat zijn meestal American voetballiefhebbers, maar ik kan me voorstellen dat ze daar ook het oranje hesje aantrekken als de wereldkampioenschappen beginnen. En dat is één ding. En het andere is dat Amerikanen, in tegenstelling tot denk ik, de meeste Nederlanders, vaak heel erg loyaal zijn aan hun alma mater, aan de universiteit waar ze naartoe zijn geweest. Zeker als hun ouders daar ook zijn geweest. Dus als het gaat om, weet je wel, als je praat over tribalism, hè, over met welke groep identificeer je je, zie je toch dat heel veel mensen zich toch wel, in plaats van als Amerikaan, of als New Jerseyan of Philadelphian of wat dat dan ook, mensen zich heel vaak identificeren als, ik ben een Cornhusker, als je bijvoorbeeld in Nebraska naar school bent geweest, of of een Husky als je in Connecticut binnen school bent geweest, dan gaan ze maar door. En, maar goed, mijn vraag is aan jullie, van wat is jullie ervaring daarmee? En hoe lang moet je in Amerika wonen om die loyaliteit van Nederland naar Amerika te laten verschuiven? Dat is ook nog een tweede vraag.
Ik denk echt dat dat ligt aan hoe je hier bent gekomen. Ik ben bijvoorbeeld natuurlijk, ik ben hier gekomen om een studie te volgen. En ik heb dan ook inderdaad in de sportwereld gezeten. Dus dan heb je dat, die loyaliteit inderdaad naar je universiteit. Wel een beetje. Dus in dat opzicht, kijk, in Michigan heb je natuurlijk veel universiteiten. En ik bedoel University of Michigan, Michigan State, Central Michigan. Je hebt het allemaal. En ik ging dan naar Oakland University. En wij zijn de Golden Grizzlies. En ja, dat is, ja, je hebt dan toch een soort van connectie of zo. Het gevoel wat je waarschijnlijk in Nederland helemaal niet zou hebben met jouw school. Dan denk je, nou, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Nadat je klaar bent. Maar je hebt toch een soort van connectie er altijd mee. Dus ik moet wel zeggen dat je daar inderdaad altijd loyaal aan bent. En ik ken ook veel mensen die naar andere universiteiten zijn geweest. Die daar dan ook die loyaliteit voor hebben. Dus in dat opzicht, qua school, zou ik dan inderdaad wel dat hebben. Maar om loyaliteit naar Amerika, kijk, ik denk inderdaad als het Nederland tegen Amerika is, bijvoorbeeld in een sport of iets, dan zou ik inderdaad altijd Nederland kiezen. Maar als ik bijvoorbeeld weet dat Nederland niet in de running is, dan zou ik dan toch wel meer voor Amerika zijn dan voor elk ander land. Dus ik denk dat dat een beetje aan ligt. Je kan ook natuurlijk hier 1 jaar zijn en misschien komen in een Amerikaanse familie en dat je daar een beetje in meegaat en dan alleen maar Amerikaanse sporten of iets bekijkt of dat het meer Amerikaans wordt. Ik weet niet, Martin, hoe jij dat ziet.
Nou, ik heb datzelfde wel. Dat als bijvoorbeeld een Nederlands voetbalelftal tegen. Dat was tijdens de laatste WK. Toen heb Nederland Amerika eruit gegooid. Ja. En toen daar heb ik een aantal van mijn vrienden wel goed mee gepest. Dus dat vond ik wel mooi. Maar ik denk dat de Amerikanen zelf er een beetje dubbel in zijn. Je ziet, loyaliteit hebben ze wel. Je ziet hier bijvoorbeeld auto's rijden. Er zit een sticker achterop van Iowa Native. En dat soort van dingen. Je ziet ook mensen die bijvoorbeeld in Iowa zijn opgegroeid, die een poosje ergens anders wonen. En dan toch op een gegeven moment dan trekt Iowa weer. Die willen ze weer terug. Dat hebben de mensen hier wel. Maar aan de andere kant zijn ze ook super mobiel natuurlijk. Kijk, wij drieën zijn dan uit Nederland weggegaan. Maar dat is niet zo heel gebruikelijk. Amerikanen die verhuizen heel makkelijk naar een andere staat toe als ze achter het werk aan moeten gaan. Ja. En dat doen ze wel heel makkelijk. Dus dan zijn ze niet zo loyaal. Enige wat ze nog wel eens hebben is met bepaalde sportteams die ze aanhangen. Het eerste team dat ze supporten, dat blijven ze dan toch vaak wel doen. Ook al verhuizen ze naar een andere staat, want ze willen niet beschuldigd worden van een bandwagon te zijn of wat dan ook. Dus dat zie je wel. Maar dat zijn zo mijn indrukken.
Ja, dat denk ik ook inderdaad.
En dat komt denk ik ook omdat, als je er even over nadenkt, als je mensen hier die bij de overheid werken of in het leger, die zweren geen trouw aan hun land. Die zweren ook geen trouw aan hun koning, maar die zweren trouw aan de
constitutie.
Aan de constitutie, aan de grondwet. En dat betekent dus dat je een andere relatie hebt met je land.
Hmm.
En dat je zeg maar, want ik zal even, als je het ene, alleen, ze zijn alleen heel erg nationalistisch als het gaat om bijvoorbeeld atletiek, Olympische Spelen.
Ja, waar ze goed in zijn. Ik bedoel, hetzelfde met turnen. Ik bedoel,
of ijshockey. Dat is ook een grote.
Ja, en basketbal. Weet je, echte dingen waar ze echt goed in zijn, daar staan ze dan ook echt voor. Maar bijvoorbeeld, ik vind dat als Nederlander sta ik ook wel voor sporten waar we misschien geen medailles mee winnen. Of weet ik het, dat ik daar ook dan ook nog naar kijk. Hier is de loyaliteit, vind ik altijd wel, gebonden aan succes. Heel vaak.
Dat is een goed punt inderdaad. Dat is inderdaad, want Nederlanders zijn ook als ze verliezen, staan ze nog steeds achter hun sporters. Maar dat is waar, Amerikanen, als die ergens heel slecht in zijn, zoals bijvoorbeeld in schaatsen.
Of voetbal.
Ja, dan zijn het echt de hardcore fans die de team ondersteunen. Maar Maar het volk, ja, niemand, weet je, als het Amerikaanse elftal speelt, dan merk je daar van helemaal niks van op straat. Terwijl als in Nederland het Nederlandse elftal speelt gedurende WK, is het stil op straat, weet je wel.
Ja, nou ja, ik vond het wel. Ik heb hier toen een paar jaar geleden met het WK, had ik allemaal oranje vlaggetjes buiten gehangen. Want ik dacht, dat is leuk. Iedereen die keek me aan, waarom zou jij nou oranje vlaggetjes buiten hangen? Maar ja, ik denk, ik bedoel, hallo, voor ons is dat heel normaal. En zij snapte daar helemaal niks van. Dat ging
ja, want oranje is de kleur van hoe heet het? Clemson volgens mij is een hele grote voetbalschool.
Nou ja, het is in ieder geval, ja, Clemson is eentje, een grote school die daarmee ja, groot is natuurlijk.
En,
er zijn er nog ook, wel meer.
Ook de orangisten, er wonen natuurlijk heel veel mensen die van Ierse afkomst, katholiek Ierse afkomst, ja. En die identificeren dat met de orangisten in Ierland of Noord-Ierland.
Ja, ja, dus, maar het is echt, dat zijn, ja, dat wij meer achter het land staan, of dat we dan iets aan hebben, of weet ik veel, wat ja. meer voor het land staat, dat hebben ze hier niet. Ze zullen wel natuurlijk altijd bijvoorbeeld University of Michigan of Michigan State of weet je wel, de school, dat zullen ze altijd aan hebben. En wat jij ook zei, Martin, inderdaad, de sticker achter op de auto is natuurlijk erg populair. Maar, of ja, dan vind ik ook altijd zo leuk op je kentekenplaat. Ik had dat ze dan zo'n ding eromheen hebben zitten waar je dan op staat van alumni of ja. iets anders. Vind ik ook altijd wel apart.
Nee, ik denk dat dat ook wel een verschil is. Ik moet je voorstellen, bijvoorbeeld Nederlandse supporters reizen het nationale voetbalteam achterna, gaan overal naartoe, nemen bezit van de tribunes. Moet je je voorstellen dat Amerikanen, bijvoorbeeld als het basketbalteam, een wedstrijd in het buitenland gaat spelen, dat Amerikaanse supporters allemaal massaal meerijden en dan met Amerikaanse vlaggen staan te zwaaien. Nee, dus ja. dat doen nee. ze niet. En ik denk ook dat het gevoel, de loyaliteit, een beetje tot aan de landsgrenzen reikt. He, voor de Amerikanen is de Verenigde Staten al een beetje de wereld. Vandaar ook dat ze spreken over de World Series en zo.
Oh ja, moet ik
en dat als je hier kampioen bent, ben je eigenlijk wereldkampioen.
Ja.
Dus over de grenzen, daar kijken ze niet eens. Dat telt niet eens mee.
Nee.
Ja, klopt. Dat klopt. En het is ook zo dat als je bijvoorbeeld, als er een... als De College World Series is een bijspel. Dat is elk jaar in het voorjaar in Omaha. Dat is wel redelijk bekend. Maar als college voetbal begint, dan ligt wel het hele land plat. Zeker als je
bijvoorbeeld... Ja.
Ik weet nog wel, toen ik in Nebraska woonde en de Huskers speelde, was er echt geen kip op straat. En was het stadion op dat moment was het dus de derde grootste stad van de staat. Aantal mensen waren zoveel mensen, ja. Dus, dat stadion zat echt stampend vol met mensen. En iedereen rood. Dus eigenlijk, ja, het is heel erg identiek aan een beetje het oranje gevoel. Maar dan met voetbal.
Ja. Ja, ik denk dat de scholen en de teams, weet je wel, die waar je vandaan komt. En dat is een beetje hun nationale gevoel wat wij hebben bij Nederland. En je kan dat eigenlijk overal. Ik bedoel, zelfs op mijn werk hebben we dagen, dat doen we Spirit Week. Dan kunnen mensen, weet je wel, aan van welke school of welk team ze dan supporten. Of dat het nou professioneel is of op college level. En ja, mensen die doen dat ook gewoon. Ja, je zou in Nederland toch niet dat je zegt van, oh ja, kom maar in je Ajax of je Feyenoord shirt naar je werk. Ja, dat is toch raar om te zeggen, ja. Ik bedoel, ik denk niet dat veel mensen dat leuk vinden. Maar ja, dat is heel anders.
En wij hebben ook een heel ander gevoel. Dan even niet over sport, maar zeg maar je band met je universiteit of hogeschool waar je gestudeerd hebt. Dat is bij ons toch wat losjes.
Ja.
En hier ben je echt een alumni van. En dat is ook een hele belangrijke bron van inkomsten voor zo'n universiteit. Want heel veel mensen geven geld terug.
Ja, zeker.
Waar ze gestudeerd hebben. En dat heb je een stuk minder. Ik krijg wel altijd van Universiteit Utrecht een alumni magazine toegestuurd. Althans digitaal dan. Dat is wel aardig, maar dat programma is niet heel actief.
Nee.
Dus dat ik dan zelf een keer in dat magazine gestaan heb, dat was dan leuk.
Oh, leuk.
Maar dat was... Nou, er is één dag per jaar is college signing day. En dan draag je dus je shirt van de universiteit.
Ja.
En het toeval wilde dat destijds werkte ik samen met Michelle Obama. Oh. En ik stond dus op de foto met Michelle Obama met mijn t-shirt van de Universiteit Utrecht aan.
Oh, wat leuk!
En dat hadden die mensen lucht van gekregen. En dat vonden ze natuurlijk fantastisch.
Ja. En
dus toen moest er een item worden gemaakt in dat magazine.
Ja, het is toch superleuk om op terug te kijken.
Dat is ook wel een historisch moment, zoiets natuurlijk.
Ja, dat was leuk. Ja.
Dat gebeurt zeker niet iedereen.
Nee. Nee, daar heb ik niks, tegenop.
Oh, ik ook niet. Hoor. Ik bedoel dat... dat is toch superleuk, dat soort dingen. Omdat dat de universiteit inderdaad in Nederland daar dan toch aandacht voor heeft en...
Ja, maar dat was toch een beetje uitzonderingsgeval natuurlijk.
Ja.
Normaal gesproken ligt er niet zo'n hele grote band tussen de Nederlandse universiteiten en zijn alumni.
Ik vind ook af en toe wel eens eigenlijk best wel grappig. Als iemand aan jou vraagt, gewoon om je te leren kennen, van waar heb jij op school gezeten? Ja, dat zou je in Nederland helemaal niet vragen, als je iemand net kent. Dan zeggen ze, ik zat in Breda, heb je dan de Avans Hogeschool. Oh ja, op de Avans. Ja, niemand die daar dan iets verder over wilt vragen of zo. Ja, het maakt er helemaal niet uit. Maar hier is dat heel vaak echt al aan het begin van het gesprek van... waar heb je dan op school gezeten? En het is gewoon echt de derde vraag, denk ik. Hallo, hoe gaat het?
Oh ja.
Ik ben de woon hier.
Je hebt ook een... Het is een tribe. Want als je namelijk in... elke stad heeft zijn eigen... ook al is het maar een kroegje ergens, een circle van alumni van verschillende universiteiten. Dus als ik voor de Universiteit van Nebraska, een hele grote universiteit, dus ik durf te wedden dat er in Philadelphia pas wel ergens een plek is waar die mensen samenkomen.
Ja, 100%.
En, maar goed, aan de andere kant, ik weet dat er zijn ook universiteiten uit Nederland die zeg maar in New York samen alumni van universiteiten in Nederland die in New York samenkomen.
Ja, ik denk ook, in Nederland heb je toch ook iets van een sociëteit of een beetje zo'n sorority, fraternity-achtige dingen?
Een studentenvereniging.
Ja, en dan heb je hebt studentenvereniging en dan is er nog iets, volgens mij een level boven. Wat dan ook, dat is wel iets, denk ik, dat ze in Nederland toch nog wel iets loyaler aan zijn.
En, ja, die studentenvereniging in Nederland...
Dispute.
Ja,
dat bedoelde ik.
Ja, dat woord zocht je. En dat klopt. Ik heb daar nooit in gezeten. Maar van mensen die ik ken. Die blijven hun dispuut trouwen. Tot aan de dood.
Dat klopt. Denkelijk mensen die inderdaad met de jaargenoten. Elk jaar een keertje ergens samenkomen. En dan net doen alsof ze nog tienertjes zijn.
Ja, dat is toch leuk.
Maar die ook, zeg maar, ik kom uit Groningen. Groningen heb je natuurlijk Vindicat, wat heel berucht is inmiddels. Maar ja, het is wel een heel ander verhaal. Maar het is wel heel, als je praat over loyaliteit, het is wel interessant hoe loyaliteit wordt gecreëerd door hele ruwe introductierituelen, inductierituelen, om het zo maar te zeggen. Want hoe extremer het is, hoe dieper de loyaliteit is.
Ja.
Heel raar.
Ja.
Maar wat, even tot slot, wat versta je onder loyaliteit precies?
Qua school en dat soort dingen?
Ja, gewoon de term zelf. Weet je wat ze vragen wel eens van je zult niet heel vaak in je leven op wordt aangesproken, maar en ik ga niet zeggen dat Nederland ooit in oorlog komt met Amerika, maar weet je wel, maar het is op zich wel een interessant gevoel. Is het nou een gevoel of is het nou wat is loyaliteit precies en hoe ver ga je daarin, weet je wel?
Het is wel denk ik iets heel gevoelsmatig. Je hebt het idee, ik ben altijd FC Utrecht supporter geweest. En als ik nou zou zeggen van nou maar niet meer, dan zou ik me heel slecht voelen. Alsof ik ze verraad, bij wijze van spreken. Ook al volg ik niet meer zo enorm goed, maar dat is een beetje dat gevoel. Dat je ze nooit wil verraden. En normaal gesproken is dat nooit echt een probleem. Maar je loyaliteit kan natuurlijk wel op worden beproefd in bepaalde omstandigheden.
Ja.
Dat.
Nee,
maar dat kan je meemaken op een gegeven moment. Stel dat de omstandigheden hier in Amerika veranderen in ongunstige zin.
Ja, En ik heb het ook wel een beetje gevoelsmatig, hoor. Ik bedoel, ja, natuurlijk met gewoon de Nederland in het algemeen. Met sport en dat soort dingen ook wel. Maar bijvoorbeeld inderdaad wat jij zei, FC Utrecht. Nou ja, wij hebben natuurlijk NAC Breda.
Ja.
Ja, dat is toch ook niet de beste club van Nederland. Maar ja, als ze toch tegen mij moeten zeggen, doe je een shirt van NAC aan of doe je een shirt van, nou ja, Willem II is natuurlijk nooit een goed idee. Maar of dat je Willem II, ja, dan ga ik natuurlijk altijd NAC kiezen over van allerlei dingen. Dus, ja, maar ik moet ook wel zeggen, ik weet niet of dat een beetje een Brabants is, iets is, maar dat je gebonden bent aan Brabant. We zijn niet alleen maar gebonden aan onze stad.
Ja, ja.
Natuurlijk, voor Nederlanders die kennen het boven de sloot. Boven de rivieren is alles anders, zeggen wij altijd.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat dat inderdaad gevoelsmatig is. Je ziet ook, bijvoorbeeld als ik terug naar Nederland zou moeten verhuizen, inderdaad als Amerika, als er iets zou gebeuren of ik zou terug zou moeten, dat ik ook terug naar Breda zou gaan, denk ik.
Ja, ja.
En zeg maar niet ergens anders dan zou willen wonen. Ja, misschien later, maar ik moet zeggen, Utrecht zou dan, als ik boven de sloot moet wonen, zou op nummer 1 staan. Maar ik denk dat die loyaliteit echt wel een gevoel is. En het ligt er ook aan hoe je opgegroeid bent, denk ik. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld vaak verhuist of naar andere delen van het land. Ik ben opgegroeid in Breda, geboren en getogen. Dus ja, dan ga je toch al sneller die kant op. Maar ik denk niet dat het uitmaakt hoeveel jaar ik in Amerika ben. Dat snel zou veranderen. Ik denk dat gewoon blijft.
Ik word hier maar later eigenlijk, dus tijdens om.
Okay.
Nou, top.
Maar het is inderdaad ik zat werk te denken aan het woord trots. Dat is ook zo'n typisch Nederlands woord.
Ja,
trots.
Ja.
Trots bent op je clubje of op je stad of op je, op je provincie. Ja.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Hey, bedankt. Tot de volgende keer.
Ja, joh.
Tot de volgende keer.
Doei. Doei.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Like ons op Spotify of op iTunes of op welke andere podcastleverancier je ook gebruikt. En volg ons op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika podcast. Deze podcast wordt geproduceerd en geregisseerd door Gerard van Wilgen. De muziek is geschreven en gespeeld door Jochem van Dijk.